Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. In deze podcast ga ik het hebben over ovulatie-inductie, oftewel OI. Ik ga je vertellen wat het is, wie ervoor in aanmerking komt, wat je kunt verwachten en natuurlijk ook wat je zelf kunt doen om de behandeling te ondersteunen als jij ovulatie-inductie ondergaat. Dat laatste stukje wat je zelf kan doen wordt niet vaak besproken in het ziekenhuis en dat terwijl er steeds meer onderzoek is dat laat zien dat het er echt toe kan doen. Laten we starten bij het begin. Wat is ovulatie-inductie nu eigenlijk? De naam zegt het al. Het is een behandeling gericht op het opwekken van de ovulatie, de eisprong. Ovulatie-inductie wordt ingezet bij vrouwen die een langere cyclus hebben, meer dan 35 dagen vaak, of bij wie de eisprong helemaal uitblijft of zeer onregelmatig is. Om te begrijpen waarom die eisprong uitblijft, even een snel biologielesje. Ik beloof je, ik houd het zo eenvoudig mogelijk. Je eierstokken worden aangestuurd vanuit de hypofyse, een klier in de hersenen, via twee typen hormonen. FSH, het follikelstimulerend hormoon, en LH, het luteïniserend hormoon. FSH stimuleert de groei van een eiblaasje, ook wel een follikel genoemd. Dat groeiende eiblaasje maakt oestrogenen aan. Op het moment dat er genoeg oestrogeen is, piekt het LH en dat is het signaal voor de eisprong. Het klinkt als een prachtig systeem en dat is het ook, maar het is ook een systeem dat vrij gevoelig is. Stress, gewichtsveranderingen, extreem sporten of een verstoorde communicatie tussen de hersenen en de eierstokken kunnen het hele ritme in de war schoppen. De drie meest voorkomende oorzaken van een uitblijvende eisprong zijn een probleem in de hersenen zelf, waarbij FSH en LH te weinig aangemaakt worden. Dit zie je vooral bij vrouwen die langdurig stress gehad hebben, extreme lichamelijke belasting hebben ondergaan, zoals bijvoorbeeld bij topsporters, of bij eetproblemen zoals anorexia. Een tweede oorzaak is een verstoorde communicatie tussen de hersenen en de eierstokken. Dit is verreweg de meest voorkomende oorzaak. Bij zo'n 85% van de vrouwen is dit wat er aan de hand is. Het gaat dan bijna altijd om PCOS, het polycysteus ovarium syndroom, wat we tegenwoordig het polyendocrine metabolic ovarian syndrome, dus PMOS, noemen. De derde oorzaak van een uitblijvende eisprong is een probleem in de eierstokken zelf, waarbij het FSH juist heel hoog is, maar de eierstokken daar niet goed meer op reageren. Dit zie je vaak bij een verminderde ovariële reserve of bij vrouwen met een dreigende vervroegde overgang. Afhankelijk van welke categorie bij jou van toepassing is, verschilt de behandeling. En dat is precies waarom bloedonderzoek wordt gedaan voor je met ovulatie-inductie begint. Je wilt namelijk weten wat er precies aan de hand is voordat je start met de medicatie. Goed, je hebt dus een afwijkende cyclus. De oorzaak is in kaart gebracht en de arts stelt voor te starten met ovulatie-inductie. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Er zijn, kort gezegd, twee routes. De eerste route is met tabletten. Op dit moment worden daarvoor vooral letrozol en clomid voorgeschreven. Letrozol, een aromatase-remmer, zorgt ervoor dat er buiten de eierstokken minder oestrogeen wordt aangemaakt, waardoor de hypofyse, dat kliertje in de hersenen, wordt gestimuleerd om meer FSH en LH af te geven. Die zetten dan op hun beurt de eierstokken weer aan het werk om een eiblaasje te laten groeien. Clomid werkt wat anders. Clomid blokkeert tijdelijk de oestrogeenreceptoren in de hersenen, waardoor de hersenen denken dat er te weinig oestrogeen is. Ze gaan harder FSH aanmaken en het resultaat, de eierstokken, worden ook gestimuleerd om een eiblaasje te laten groeien. In 2024 verscheen een gerandomiseerde studie waarbij bij PCOS-patiënten de combinatie van letrozol en clomid werd vergeleken met letrozol alleen. In de combinatiegroep werden iets meer ovulatoire cycli gezien, maar het verschil was niet statistisch significant. De zwangerschapskansen en het aantal levend geboren baby's verschilden nauwelijks. De boodschap van de studie was dan ook: meer medicatie is niet automatisch beter of noodzakelijk. Letrozol alleen blijft een goede eerste keus. Iets wat ik in de praktijk ook veelal zie. Omdat beide middelen kunnen leiden tot de groei van meer dan één eiblaasje, vinden er vaak in de eerste cyclus waarbij clomid of letrozol wordt gegeven, echoscopische controles plaats. Als de laagste dosering niet leidt tot een eisprong, wordt de dosering de volgende cyclus verhoogd. Lukt het na de hoogste dosering nog steeds niet om tot een eisprong te komen, dan wordt er overgestapt op de tweede route. Die tweede route zijn FSH-injecties, die je zelf inspuit, meestal in het onderhuidse vetweefsel van je buik. Dat klinkt misschien best heftig. Ik herinner me van mijn eigen traject nog heel goed dat ik zelf, notabene als arts, ook mentaal al enigszins moeite had met dat idee. Het was iets overigens waar ik in het ziekenhuis nooit zozeer met mijn patiënten over sprak, totdat ik het zelf moest ervaren. Wat mij hielp tijdens die injecties, was ze een betekenis te geven. Ik dacht erbij gewoon aan mijn toekomstige kindje en aan de hulp die ik van het spuitje kreeg bij het realiseren van mijn droom. Het klinkt misschien wat spiritueel als ik het zo zeg, maar als jij op dit moment in hetzelfde schuitje zit, probeer het gewoon maar eens. Mij hielp het echt. Tijdens die FSH-injecties vinden er vaginale echocontroles plaats om de follikelgroei te monitoren. Groeit er een follikel tot ongeveer 18, soms 22 mm, dan wordt er een tweede hormoon gegeven, zoals bijvoorbeeld Ovitrelle, om de eisprong op te wekken. Daarna is het advies om gemeenschap te hebben met je partner of, als je in een KI of een IUI-traject zit, wordt de inseminatie dan ingepland. Het streven bij ovulatie-inductie is altijd om één eiblaasje te laten groeien. Wanneer er twee groeien, wordt dat meestal wel geaccepteerd. Maar drie of meer, dan wordt de stimulatie gestopt. En wordt er geen eisprong opgewekt. Je mag ook geen gemeenschap hebben. Het risico op een meerlingzwangerschap is dan gewoon te groot. Wat kun je verwachten qua tijdlijn als je in een OI-traject zit? Een normale, goede OI-cyclus duurt ruwweg even lang als de normale cyclus zou moeten duren. Maar soms duurt het ook wel wat langer, zeker in het begin als de juiste dosering van medicatie nog gevonden moet worden. Reken bij de FSH-injecties op meerdere echocontroles per cyclus en soms een cyclus die uitloopt doordat de respons dus tegenvalt. Mentale flexibiliteit is hier misschien wel de allerbelangrijkste eigenschap die je kunt meenemen. Elke cyclus kan anders verlopen. Dat is frustrerend, maar het is ook de realiteit van een hormonale behandeling. Ik wil even een verhaal met je delen van een vrouw die ik bij Sakura Clinics in het 1-op-1 traject heb begeleid in het verleden. Ik noem haar hier voor het verhaal even Lise, wat niet haar echte naam is. Lise probeerde al 1,5 jaar zwanger te worden met zaad van een donor. Ze had op jonge leeftijd de diagnose PCOS gekregen. Overigens heet het dus tegenwoordig anders, maar noem ik het hier voor het verhaal vaak nog even PCOS, omdat dat over het algemeen toch nog wat bekender is dan de PMOS die het nu heet. Ze had dus op jonge leeftijd de diagnose PCOS gekregen. En toen ze een kinderwens kreeg, startte ze vrijwel direct met een hormoonbehandeling. Ze begon met letrozol in verschillende doseringen, steeds opbouwend omdat er geen eisprong volgde. Ze reageerde dus echt nergens op. Elke cyclus bleef ze maar wachten. Wachten op follikelgroei die niet kwam dus. Wachten op een menstruatie die dan weer kunstmatig opgewekt moest worden. En dan kon ze weer opnieuw beginnen met een hogere dosering. Na de letrozol volgden de FSH-injecties. De eerste cyclus duurde 1,5 maand omdat ze ook op die startdosering niet goed reageerde. Uiteindelijk groeide er een eiblaasje en kon ze voor het eerst een inseminatie laten doen. Die leidde helaas niet tot een zwangerschap. De maanden daarna reageerde ze wisselend. Soms groeide er een eiblaasje, soms niet. 1 keer werd haar eisprong gemist door de behandelend artsen. Daarop stelde de artsen voor aan Lise om over te stappen op IVF. Op dat moment schakelde ze mij in. Ze had het vertrouwen in haar behandeltraject verloren en zag op tegen de hoge doseringen aan hormonen. Ze voelde zich alleen in dit traject. Wat we samen gedaan hebben, is beginnen met het aanpassen van haar leefstijl en voeding. Specifiek op de hormonale disbalans die bij PCOS een rol kan spelen. Ze startte ook met de aanpassing van haar leefstijl en supplementen gericht op de eicelkwaliteit. Bij haar IVF-behandeling, die daarna volgde, werden 20 eicellen verkregen, waarvan er 16 bevrucht konden worden en 14 doorgroeiden tot goede kwaliteit embryo's. En dat is echt extreem veel. Na de derde terugplaatsing was Lize zwanger. Inmiddels is ze al bevallen en ik vertel je dit verhaal niet om te zeggen dat leefstijl altijd de oplossing is of voeding. Ik vertel het vooral omdat ik je wil laten zien dat er naast de reguliere behandeling ruimte is om zelf nog iets te doen. En dat Lize die ruimte pakte. En dat brengt me bij het gedeelte wat ik het liefste bespreek, wat in het ziekenhuis juist het minste aan bod komt. Wat kun je als vrouw nou zelf doen tijdens je ovulatie-inductietraject? Ik ga je ook meenemen in de wetenschap die hierachter zit, want ik vind het belangrijk dat je de beste kennis hebt die er op dit moment is. Het eerste advies is je bloedsuiker stabiel houden. Zeker bij PMOS, ik noem het nu PMOS omdat eigenlijk die naam al aangeeft, dat het dus polyendocrien en metabool is. Maar eigenlijk geldt het bij elke hormonale behandeling, is insulinegevoeligheid een factor om rekening mee te houden. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat dat geen bijzaak is, maar een centraal onderdeel van de PCOS-PMOS. Een recente studie in het tijdschrift Endocrinology liet zien dat de eierstokken bij PCOS ondanks systemische insulineresistentie nog wel gevoelig zijn voor insuline. De eierstokken reageren als het ware nog harder op insuline dan normaal, wat leidt tot extra testosteronproductie. En dat testosteron verstoort op zijn beurt de folliculgroei. Met andere woorden, hoge insulinepieken veroorzaakt door onstabiele bloedsuikers kunnen direct de cyclus en de rijping van een eiblaasje beïnvloeden. Praktisch betekent dat je het beste een regelmatig eetpatroon kunt hebben, complexe koolhydraten kunt eten in plaats van de snelle suikers en dat eiwitten bij elk eetmoment heel erg van belangrijk zijn. Niet omdat je dus een bepaald dieet moet volgen, maar omdat je hormoonhuishouding gebaat is bij deze stabiliteit. Het tweede advies is een gezonde slaap. Slaap wordt niet vaak genoemd in een fertiliteitstraject, maar er is inmiddels echt bewijs voor de relatie tussen de slaapkwaliteit en de eicelreserve en je vruchtbaarheid. In 2024 werd in Fertility Sterility een studie gepubliceerd met ruim 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En die studie liet zien dat de slechte slapers een lagere AMH-waarde hadden, hogere FSH-spiegels en minder follicels op de echo. Best wel bizar eigenlijk, goed beschouwd, dat dit zo'n impact kan hebben. En als elk punt op de slaapkwaliteitsschaal, die verhoogde de kans op een verminderde ovariële reserve met bijna 30%. Dit zijn associaties, het is geen direct bewijs van oorzaak en gevolg. Dus je kunt er niet direct uit opmaken dat als jij slecht slaapt, je dus minder vruchtbaar bent. En slecht slapen is ook natuurlijk nogal genuanceerder dan dat. Als jij 2 nachten niet goed hebt geslapen en vervolgens wel goed slaapt, dan is de vraag wat de impact is. En die zal dan echt niet heel groot zijn. Maar wat we dus wel weten, slaaptekort verhoogt het stresshormoon cortisol. En cortisol remt de aanmaak van FSH en LH. Dat is dus wel degelijk iets wat van belang is als je in een ovulatie-inductiecyclus zit. En wat is dan belangrijk? Juist een regelmatig slaappatroon. Het liefst iedere dag, ongeveer op hetzelfde moment naar bed, ongeveer op hetzelfde moment opstaan. Overdag naar buiten, het liefst 's ochtends vroeg in zonlicht. En in het laatste, ja, ik zeg meestal uur voordat je gaat slapen gaan, echt die dag afbouwen. Niet met schermen, niet met intensief sporten, maar je voorbereiden op de nacht die komen gaat. Verder natuurlijk de standaardadviezen, hè, als een donkere slaapkamer, goed geventileerd en vooral niet al te warm. Ik heb sinds een week, anderhalve week zelf zo'n Oura Ring die mijn slaap meet. En ik merk gewoon echt dat als ik me aan deze adviezen houd, ja, dat mijn slaap gewoon volgens de ring althans, en merk ik zelf natuurlijk ook, heel erg goed is. Dus slaap is echt van belang voor je hormonale balans. Dan het derde puntje, en ik stipte het net al heel even aan, stress. En dit is een lastig punt, want ik wil niet het gevoel geven dat je zelf de schuld hebt van van je hormonale disbalans of van het niet slagen van je behandeling. Het gaat niet om schuld. Het gaat erom dat je bewust bent van de dingen waar je verbetering in kunt aanbrengen. Nou, en bewust je stress verlagen is zo'n verbetering. De uitspraak, je moet gewoon minder stressen, is werkelijk het minst behulpzame advies dat je tijdens een kinderwenstraject kunt krijgen. Sterker nog, hoe kun je nou een kinderwenstraject hebben zonder stress? Ik probeer wel altijd zelf, als ik mensen met een kinderwens spreek, het woord moeten zoveel mogelijk te vermijden. Als ik voor mensen in mijn 1-op-1 traject een vruchtbaarheidsplan schrijf, dan ga ik letterlijk checken of het woord moeten daarin voortkomt en in welke context. Mensen moeten namelijk vaak al zoveel van zichzelf. En dat kan ook weer stress opleveren. Maar goed, de biologie is natuurlijk wat ze is. Eerder dit jaar verscheen er een studie die keek naar vrouwen met polycysteuse ovaria. En nogmaals, ik gebruik dus de PCOS en de nieuwe benaming wel wat door elkaar in deze podcast. Over een tijdje zal die andere benaming meer ingeburgerd zijn en dan ga ik ook gewoon netjes over. Maar nu weet iedereen het ook waar ik het over heb als ik het over PCOS heb. Dus is niet meer helemaal correct, maar je snapt nu hopelijk waarom ik dit door elkaar heen gebruik. Deze studie keek naar vrouwen met PCOS dus en chronische psychologische stress op basis van gevalideerde vragenlijsten. En wat bleek? Dus een groep die aangaf veel stress te hebben, had significant lagere LH-spiegels. Ondanks dat de eierstokken er niet anders uitzagen dan die van de niet-stressgroep. Stress onderdrukte letterlijk de afgifte van de hormonen, het signaal dat de eierstokken aanstuurt. En dat is dus gewoon meetbaar in je bloed. Wat hierbij helpt, slaap prioriteren, zoals ik net al zei, matig bewegen, actief momenten van rust inplannen. En niet omdat dat als een soort van extra me-time geldt, maar echt gewoon als onderdeel van je behandelprotocol, zou ik willen zeggen. Zover is het in de ziekenhuizen nog niet, maar wie weet, over een aantal jaar hoort dat er gewoon echt bij. Rust en ontspanning op doktersadvies. Klinkt best goed, toch? Nou, en dan iets wat misschien net even iets minder met je eierstokken te maken heeft, maar wel met de kans op zwangerschap. De doorbloeding van je baarmoeder ondersteunen. Een goede doorbloeding van het baarmoederslijmvlies is natuurlijk belangrijk voor een eventuele innesteling. Ook hier is recent onderzoek naar gedaan en er wordt gezien dat matige beweging na 12 weken een significant dikker baarmoederslijmvlies opleverde. Het voordeel natuurlijk van bewegen is dat er geen bijwerkingen of veiligheidsrisico's zijn. Dus rustig bewegen, zoals wandelen of yoga, kan je echt helpen bij de doorbloeding van de baarmoeder. En misschien daarbij natuurlijk ook wel van je eierstokken. Nou, dan sluit ik graag af met juist die dingen die artsen je niet altijd vertellen. Niet omdat ze je niet willen voorlichten. Maar gewoon eigenlijk omdat consulten kort zijn en het systeem en de richtlijn nu eenmaal meer op behandelen gericht is dan op 1-op-1 begeleiding. Hier komen dus een aantal korte adviezen nog. 1. Een langere cyclus kun je soms herstellen via leefstijl, voeding, beweging en aanvullende behandelingen, zeker als de oorzaak in stress of voeding ligt. Hormonale medicijnen zijn niet altijd de enige oplossing. Het kan elkaar ook echt ondersteunen. 2. Meer medicatie is dus niet altijd automatisch beter. Zoals het onderzoek laat zien, de combinatie van letrozol en clomid biedt bij PCOS geen significante meerwaarde boven letrozol alleen. En dat is op zich fijn, want het betekent dat je lichaam met minder medicatie toe kan. 3. Je AMH-waarde, die zo vaak als eindoordeel wordt gepresenteerd, is niet een statistisch feit. Bij PCOS, PMOS of PCOS is die AMH-waarde juist hoger bij vrouwen waar ik het in het begin van deze podcast even over had. Hè, met juist een hogere FSH, minder eicelreserve en geen eisprong op basis van een mogelijk vervroegde overgang, is die AMH-waarde lager. Ik zie in de praktijk dat die waarde echt kan veranderen. En wat ook heel belangrijk is in dit kader, je AMH-waarde voorspelt geen zwangerschapskans. Niet bij een hoge waarde en ook niet bij een lage waarde. En dan mijn vierde punt. De mentale impact van een afwijkende cyclus is echt reëel. Het gevoel dat je lichaam het niet goed doet. Ik spreek zo vaak vrouwen die het gevoel hebben dat er iets mis met ze is omdat ze geen eisprong hebben. Die zich soms zelfs gewoon geen echte vrouw voelen of zich schuldig voelen naar hun partner dat ze hem niet het kindje kunnen geven dat hij zo graag wil hebben. Ik zou je willen zeggen, je lichaam doet echt precies wat het moet doen om jou in leven te houden, want anders was je hier niet. En het zijn factoren van buiten die het systeem verstoren, niet jijzelf. Waarmee ik dus niet wil zeggen dat je niet zelf er iets aan kunt doen om het te verbeteren. Maar dat schuldgevoel, en ik snap dat dat echt niet zomaar weg is als ik dat één keer roep, maar alsjeblieft doe het jezelf niet aan. Want jij bent niet de oorzaak van het feit dat je een behandeling nodig hebt om zwanger te worden of te blijven. Dit was de aflevering over ovulatie-inductie. Ik hoop dat je beter snapt wat er in je lichaam gebeurt tijdens een behandeling en wat je zelf kunt doen om die behandeling te ondersteunen. Als je zelf dieper wil duiken in dit onderwerp, word dan member van de online Polykinderwens en leer hier nog veel meer over. Wil je liever persoonlijk begeleid worden? Plan dan gratis en geheel vrijblijvend een Sakura Call in. Ik zie je graag in de volgende aflevering. Tot dan en heel veel sterkte en vertrouwen.
Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.